2 Koningen hoofdstuk 19. 2 Kings chapter 19. We zijn vorige keer gestopt dat koning Hizkia het nieuws heeft gekregen dat die Sanherib, koning van Assur, hem met dreigende taal had aangesproken. Zijn dienaren hadden dat gehoord, de mensen die op de muur stonden hadden dat gehoord. Die Sanherib had hem met allerlei verschillende dingen proberen te bedreigen, dat Hizkia geïntimideerd zou worden, dat hij toch, want hij was in opstand gekomen, hij had geen schatting meer betaald, en dat hij toch uiteindelijk zichzelf zou overgeven aan de macht van Sanherib. En de dienaren hebben pas gehoord wat de boodschapper van Sanherib tegen hen heeft gezegd. En deze boodschapper komt nu bij Hizkia en vertelt het nieuws tegen Hizkia. En we gaan dan ook zien vandaag hoe hij daarop zal reageren. So last week we stopped with the thought that Hizkia, he stopped paying tribute to the king of Assur, Sanherib. And he came to Jerusalem, he threatened him in all kinds of ways, he really tried to intimidate him. And so we now will continue the story when the messengers have received the word of the king of Assur and now are going to tell it to the king Hizkia. And we will see how he will react. 2 Koningen hoofdstuk 19, 2 Kings chapter 19. In vers 1, zodra koning Hizkia deze hoorde, scheurde hij zijn klederen, bedekte zich met een rouwgewaad en ging het huis des Heren binnen. Ook zond hij de hofmaarschalk Eliakim, de schrijver Sepnat en de oudste der priesters, bedekt met rouwgewaden tot de profeet Jesaja, de zoon van Amos. Zij zeiden tot hem, zo zegt Hizkia, deze dag is een dag van benauwdheid, straf en smaad. Want kinderen zijn aan geboorte toe, maar er is geen kracht om te baren. Wellicht hoort de Heere uw God al de woorden van de maarschalk, waarmee zijn Heer de koning van Assur hem gezonden heeft om de levende God te honen, en zal hij straf oefenen om de woorden die de Heere uw God gehoord heeft. Wil dan een gebed opzenden voor het overblijfsel dat nog gevonden wordt. Toen kwamen de dienaren van de koning Hizkia tot Jesaja, en Jesaja zeide tot hen, zo zult gij tot uw Heer zeggen, zo zegt de Heere, vrees niet voor de woorden die gij gehoord hebt, waarmee de hovelingen van de koning van Assur mij gelasterd hebben. Zie, ik zend een geest in hem, en hij zal een gerucht vernemen, zodat hij naar zijn land zal terugkeren, en ik zal hem door het zwaard vellen in zijn eigen land. Tot hier. Wat doet Hizkia, until verse 7 we read, wat doet Hizkia als hij dat zeer verontrustende nieuws krijgt, dat zeer bedreigende nieuws hoort, wat doet hij? Hij gaat naar God. Hij gaat bidden tot God. Hij gaat naar God op een wijze die heel anders is zoals wij vandaag de dag vaak naar God gaan. Als wij problemen hebben, dan gaan we ook wel eens tot God. Maar wat doen wij? Wij zeggen vaak, God, dit is mijn probleem. En zo wil ik dat jij mijn probleem oplost. En alsjeblieft, maak het zo dat het ook zo zal gebeuren. Maar dat is niet wat Hizkia doet. Hizkia gaat in gebed tot God. En hij zegt, God, dit is een dag van benauwdheid. Het was zo moeilijk. En Hizkia uit dat naar God, dat hij het moeilijk had met wat hij gehoord had. Hij kon dat niet goed plaatsen, wat hij daarmee aan moest. Hij had niet de kracht om daarmee om te gaan. En hij zegt alsjeblieft in vers 4. God, luister toch. Luister toch naar al die woorden waarmee de koning van Assur u heeft gehoond. Waarmee hij u heeft getart. God oefent straf uit. Denk aan het overblijfsel wat hier nog is. En oefent straf uit. En wat laat God Hizkia weten door de profeet Jesaja? Vrees niet. Vrees niet voor de woorden die jij hebt gehoord. En dat waren geen gemakkelijke woorden. Dat waren zeer intimiderende woorden. Maar God wil dat Hizkia weet dat hij daar geen bang voor moet hebben. Dat hij verder moet kijken dan zijn neus lang is. Dat hij niet moet zich focussen op die dreiging. Maar dat hij moet kijken naar wie boven die dreiging staat. Wie groter is dan die slechte koning van Assur. En dat is God. En God zegt, ik ga ervoor zorgen dat de koning van Assur uiteindelijk terug naar zijn land zal terugkeren. En daar zal hij door het zwaard gedood worden in zijn eigen land. En als je daarover nadenkt, de koning van Assur, die had het helemaal voorgenomen om daar even koning Hizkia een lesje te komen leren. Hij had daar alle middelen toe. Het leek hem ook nog te lukken. Maar dat was natuurlijk buiten God gerekend. En dat was natuurlijk buiten het geloof van Hizkia gerekend, die uiteindelijk tot God keert als zijn redder, als zijn helper. So when Hizkia heard the news, the real threatening news that what the king of Assyria was going to do to them, he tore his clothes and he was so afraid. But what did he do? He did something that we often do not do. When we face struggle and problems and difficulties, we go to God in prayer and we say, God, this is my problem, this is my solution, please make it work. Hizkia does not do that. He goes with his, in all his distress, he turns to God and he said, God, I cannot do it. I have no strength. Please listen to how this evil king spoke bad words against you and punish him for that. And look after the remainder that is found in Judah. And what does God do? How does God respond through the prophet Jesaiah? He says, fear not for the words that you have heard. Yes, they were very threatening. Yes, the king of Assur had a powerful, mighty army. But that was not considered what God could do. That was not considering the faith of Hizkia. Hizkia had faith in the one who was above, the king of Assur. And so God says that he will send a spirit in him in verse 7. He will hear a rumor and he eventually will turn back to his own country and there he will be killed by the sword. Wat gebeurt er in vers 8 tot 13, vers 8 tot 13? Toen de maarschalk terugkeerde, vond hij de koning van Assur strijdende tegen Libna, want hij had gehoord dat hij van Lachish opgebroken was. Doch toen deze aangaande Tirhaka, de koning van Ethiopië, vernam, zie, hij is opgetrokken om tegen u te strijden, zond hij wederom gezanten naar Hizkia met deze opdracht. Zo zult gij zeggen tot Hizkia, de koning van Juda, laat uw God op wie gij vertrouwt u niet bedriegen, door te zeggen, Jeruzalem zal niet in de macht van de koning van Assur gegeven worden. Zie, gij hebt zelf gehoord wat de koningen van Assur met alle landen gedaan hebben door ze met de band te slaan. Zou jij dan gered worden? Hebben soms de goden van de volken die mijn vaderen vernietigd hebben hen gered? Gozan, Haran, Rezef en de bewoners van Eden en Telassar? Waar is hij, de koning van Hamat, de koning van Arpad, de koning van de stad Sepharwaim, van Hena en van Iwa? Dus die maarschalk die gaat terug naar zijn koning en die ziet dat de koning Sanherib in een strijd verwikkeld is tegen Libna. Waarom deze stad in opstand is gekomen, waarom die strijd er op dat moment is, wordt ons niet verteld. Maar we zien wel dat die strijd er is. Meer nog, op datzelfde moment of in die tijd, hoort de koning van Assur ook nog eens dat de koning van Ethiopië tegen hem was opgetrokken. Dus hij had zijn handen vol. Hij kon niet meer terugkeren naar Hizkia. Dus wat doet hij? Want hij had daar eerst de grote man gespeeld. Hij had daar eerst dreigende taal gesproken. Wat doet hij? Om geen gezichtsverlies te lijden, gaat hij nog een brief schrijven. En een brief schrijven naar Hizkia. En in die brief herhaalt hij opnieuw zijn dreigementen. Hij zegt, kijk eens naar al die goden, al die volken die wij veroverd hebben, die mijn vaderen veroverd hebben. Waar zijn al hun goden? Waar zijn al die koningen? Die hebben toch ook niks kunnen doen? Waarom zou jij dan op uw God gaan vertrouwen? En herinner u vorige les, zei hij nog, uw God heeft mij gezonden. Dat was zijn eerste leugen, want daarna had hem zichzelf ook tegengesproken. Maar goed, nu probeert hij opnieuw Juda onder druk te zetten. En denk eens hieraan. Als het zo vanzelfsprekend was voor hem om Jeruzalem in te nemen, waarom had hem dat nog niet gedaan? Waarom moet hem een brief schrijven naar Hizkia? Zou dat het dan gaan doen? So we see when the marshal returned back to his king, Sennacherib, he found him in a battle against Libna. And we are not told why the city of Libna was fighting against the king of Assyria, but apparently they were. And at the same moment, the same time frame, the king of Assyria heard that the king of Ethiopia also was coming to fight against him. So he was very occupied suddenly. And since he had no time to go back to Hizkia, and to he was intimidating them, he was playing the big guy, I'm going to crush you. And now he was so preoccupied, he had no time anymore to go back to Hizkia. So what does he decide to do? I'm going to write a letter. I'm going to write a letter, and in that letter, he repeats the threat that he spoke earlier. He said, do not trust upon your God. And remember last week we saw that the first thing he said was, your God sent me. And now he says, don't trust your God. Look at all the kings and all the gods that we have destroyed before you. Where are they? What good did they do to them? En uiteindelijk, wat doet Hizkia dan? Vers 14, vers 14 tot 19. Hizkia nam die brief uit de hand van de gezante en las hem. Toen ging Hizkia op naar het huis des Heren, spreidde hem uit voor het aangezicht des Heren en bad. Bad voor het aangezicht des Heren en zeide, Heren, God van Israël, die op de Cherub stroomt, Gij alleen zijt God over alle koninkrijken der aarde. Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt. Neig, Heere, uw oor en hoor. Open, Heere, uw ogen en zie, hoor de boodschap die Sanherib heeft gesproken om de levende God te honen. Waarlijk, Heere, de koningen van Assur hebben de volken en hun landen verwoest en hun goden in het vuur geworpen, want het waren geen goden, maar slechts het maaksel van mensenhanden, hout en steen. Daarom hebben zij die kunnen vernietigen. Nu dan, Heere, onze God, verlos ons uit zijn macht. Dan zullen alle koninkrijken der aarde weten dat gij, Heere, alleen God zijt. Je moet het Hizkia nageven. Wat hij doet, hij krijgt die brief. Hij gaat naar de tempel. Hij gaat tot Gods aangezicht. En hij legt die brief voor God neer. En hij zegt, God, en alsof God het dan nog niet zou weten, hij zegt, God, kijk, jij zijt de enige, jij zijt de ware God, jij zijt degene die over de koninkrijken van de wereld heerst. Jij zijt degene die hemel en aarde gemaakt hebt. Hij erkent wie God is. En hij beleidt dat ook met zijn lippen. En hij vraagt die God, die machtige God, hoor naar de boodschap die deze koning Sanherib heeft gezonden, om u te honen. Ja, zegt hij in vers 17. Inderdaad, zegt Hizkia, de koningen van Assur, die hebben inderdaad al die volken, hebben die kunnen veroveren. Ja, dat is waar. Dat is niet per toeval. Maar waarom is dat, zegt Hizkia? En hij herkent dat ook naar God toe. Omdat de goden die zij dienden, niet de God van hemel en aarde is. Daarom hebben die volken niet kunnen standhouden. En wat doet Hizkia dan in vers 19? Hij zegt, God, jij die de Almachtige zijt, jij die de Heerser zijt, jij die de enige waarachtige God zijt, God verlos ons uit zijn macht. Dat alle koninkrijken van de aarde mogen weten dat jij alleen God bent. En dat moet ons toch enorm veel kracht geven wanneer wij in gebed gaan. Te meer als we gezien wat God zijn antwoord daarop is. Maar dat wij mogen weten, als wij God in geest en in waarheid dienen. En wij zijn mensen zoals Hiskia, die geloof en vertrouwen in God koesteren. Die met God willen leven. Die andere mensen durven zeggen dat ze zich moeten bekeren wanneer het niet goed is. En die zelf een goed voorbeeld durven neerzetten. Dat wanneer wij bidden tot God, dat het niet uitmaakt wat probleem voor ons staat. Dat het niet uitmaakt hoe bedreigend onze Sanherib wel niet is. Wij moeten durven verder te kijken dan ons probleem. En durven zeggen, God, ons probleem is uiteindelijk niks. Als ik eens nadenk over wie jij bent. En als ik weet waartoe jij in staat bent. Dat is geloof. Dat is vertrouwen hebben. En natuurlijk, dan moeten we er ook naar gaan handelen. Niet bidden en God alle voorstellen geven hoe jij wilt dat God uw probleem gaat oplossen. Dat is niet wat Hiskia deed. Hiskia zei, God, los jij alsjeblieft mijn probleem op. Doet jij het. Geef jij mij maar de antwoorden. Dat is geloof en vertrouwen. So we see Hiskia, and you've got to give him credit what he does. He takes the letter, and he goes to the house of the Lord, and he spreads the letter out before the Lord, as if God did not already know what was in it. But Hiskia goes to God, and he says, God, you are the God, the creator of heaven and earth. You only are the true God that reigns over the kingdoms of the earth. And he says, God, please see what is happening. Please listen to what is being said. And how this wicked king defies you in what he says. And in verse 17 and 18 we saw that Hiskia acknowledges, yes, the kings of Assyr indeed conquered all these countries. Yes, indeed their gods were not be able to deliver them from the king of Assyr. But Hiskia knows why that is. It is because they did not serve the true God. And Hiskia says, God, please help us, deliver us from his might, so that everybody will know that you alone are God. And what a great, great lesson this is for us. That we should have the same, if we have the same faith, if we have the same confidence, if we have the same life as Hiskia, that we are trying to call others to repentance, are giving a good example for others, how it is that you should live faithful towards God. And if we live that life and we then pray such a prayer, how encouraging is it for us to know, and the more if we see how God will respond to this prayer, that God listens to such prayers. That we serve a God that is bigger than the biggest problem we can ever face in our lives. And we should look at our problems by faith. We should not see a wall in front of us. We should turn to God and say, God, my problem is nothing, because you have the answer. But we should have such a faith that we are not going to go to God in prayer and say, God, this is my problem, and solve it in this way. This is not what Hiskia did. Hiskia said, God, please take care of my problem. I cannot do it. You need to be the one who solves my problems. And that is true faith. Verse 20. Toen zond Jesaja, de zoon van Amos, tot Hiskia deze boodschap. Zo zegt de Heere, de God van Israël. Wat gij tot mij gebeden hebt betreffende Sanherib, de koning van Assur, heb ik gehoord. God heeft het gehoord. In verse 20 we see that God heard this honest prayer. Dat gebed is niet in dovemans oren gevallen. Dat gebed was niet te vergeefs. God zag de nood. Hij hoorde het. En hij hielp. God saw the need. God heard that prayer. And he answered it. What a great thing this is. Verse 21. Dit is het woord dat de Heer over hen spreekt. Zij veracht u. Zij bespot u. De jonkvrouw, de dochter Sions. Zij schudt het hoofd achter u, de dochter van Jeruzalem. Wie hebt gij gehoond en gelasterd? En tegen wie de stem verheven en uw ogen trots opgeslagen? Tegen de heilige Israëls. Wat zei ik vorige les? Wat was de grootste fout die de koning van Assur gemaakt heeft? Dat hij God uitgedaagd heeft. What we see in verse 22 is, and this is what I said last time, in the last lesson, what was the biggest mistake the king of Assur made? Not that he was conquering all these countries, but that he defied the living God. That was the biggest mistake that he made. Vers 23, door uw gezanten heb jij de Heer gehoond en gezegd, met de menigte mijner wagens bestijg ik de hoogte van de bergen, tot ver in de Libanon. Ik vel zijn statige ceders, de keur zijner cypressen. Ik dring droog zelfs tot zijn verste schuilplaats, zijn weelderig woud. Ik graaf en drink water in den vreemde. Ik leg met mijn voetzool alle Nijlarmen van Egypte droog. Heb jij het dan niet gehoord, dat ik, zeg God, het van overlang bereid en van de dagen van ouds vorm gegeven heb? Nu heb ik, zeg God, het doen komen. Gij moest de versterkte steden verwoesten tot puinhopen. Haar inwoners werden machteloos verslagen en beschaamd. Zij werden tot kruid van het veld of tot jong groen, tot gras op de daken of tot koren verdord, eer het rijp wordt. Vers 27. Maar ik ken u zitten, u uitgaan en ingaan en u razen tegen mij. Omdat gij tegen mij geraasd hebt en uw overmoed tot mijn oren is opgestegen, zal ik mijn haak in uw neus slaan en mijn bit in uw mond leggen en u doen terugkeren langs de weg die gij gekomen zijt. 29. En dit zal uw teken zijn. Jij zult dit jaar eten wat vanzelf opkomt tegen Hiskia, en in het tweede jaar wat na was, maar zaait in het derde jaar aan oogst, plant wijngaarden en eet vrucht daarvan. Immers wat van het huis van Juda ontkomen is, wat over is, zal opnieuw naar beneden wortels schieten en naar boven vrucht dragen, want van Jeruzalem zal een overblijfsel uitgaan en van de berg Sion wat ontkomen zal. De ijver van de Heere der Heerscharen zal dit doen. Daarom, zo zegt de Heere van de koning van Israël, van Assur, hij zal in deze stad niet komen. Hij zal geen pijl daarin schieten, geen schild daartegen opheffen en geen wal daartegen opwerpen. Langs de weg die hij gekomen is, zal hij terugkeren, maar in deze stad zal hij niet komen, luidt het woord des Heeren. En ik zal deze stad beschutten om haar te verlossen, om mijnentwil en terwille van mijn knecht David. De koning van Assur ging er zo prat op. Ik, kijk eens wat ik allemaal kan. Kijk eens wat ik allemaal gedaan heb. Kijk eens hoe sterk mijn leger is. Kijk eens welke gebieden ik allemaal veroverd heb. Wie gaat mij toch maar iets kunnen doen? Wie gaat mij toch maar kunnen tegenhouden? Ik de grote planner. Ik de grote veroveraar. Maar wat laat God hem weten? In vers 25, God zegt, ik ben degene die dat allemaal gepland heeft. Ik ben degene die u de ruimte heeft gegeven om die dingen allemaal te doen. Maar omdat gij u nu tegen mij verheft, zegt God, omdat ik weet hoe gij tegen mij raast, zegt God, daarom zal ik, wat zegt hij in vers 28, mijn haak in uw neus slaan. En ik denk niet dat dat fijn is. Ik zal mijn bit in uw mond leggen. Zoals ze dat bij de paarden doen. Met andere woorden, kom maar eens hier, manneke. Ik zal u wel eens zeggen wie gij zijt en waartoe gij in staat zijt. En dat is uiteindelijk niks. En dat is zo'n belangrijke les voor ons. Wanneer wij, gedreven door hoogmoed, denken, kijk eens wat ik allemaal kan in mijn leven. Kijk eens wat ik allemaal heb opgebouwd in mijn leven. Kijk eens wat ik allemaal al heb verwezenlijkt in mijn leven. Mensen die zo denken en mensen die zo handelen, die gaan plat op de buik komen. Mensen die zo leven, die kunnen God niet welgevallig zijn. Uiteindelijk belooft God verlossing aan het huis van Jeruzalem. En hij zegt de koning van Assur, hoe groot zijn dreiging ook was, hoe hoog hij ook wel van de toren heeft geblazen, heb maar geen bang voor hem. Hij gaat nog niet één pijl in Jeruzalem schieten. Hij gaat nog niet één voet in Jeruzalem zetten. En dat moet ons zo, dat moet ons zoveel hoop en geloof geven, dat wanneer wij met onze problemen kampen, dat we mogen weten dat wat God toelaat, het is zijn wil. En wanneer God zegt, en nu is genoeg, dan zal God dat ook doen, zoals hij dat hier ook doet. Maar hebben wij het geloof, of zijn wij die mensen die zeggen, ja maar God, je moet het zo en zo en zo en zo en zo doen. Stel je voor dat Hiskia gezegd heeft, ja maar God, jij moet dat allemaal zo niet doen, ik wil dat jij het anders doet. We moeten geduld hebben, en God zijn werk laten doen, en alles op God zijn tijd laten gebeuren. So God is replying to the king of Assur that he knows who he is. The king of Assur was one who said, look what all I have done. Look what all I have accomplished. Look at all the things that I have conquered. Look how mighty my army is. I am the planner of all of this. I am due all the credit of what has been accomplished. And God says in verse 25, you? No, not you, not at all. It was me who gave you the freedom to do all these things. And so we see that his pride led to his downfall. In verse 20 and 28, we saw that God says, I will, I don't know the English how it says, but I will put my hook in your nose. And I will put my bit in your mouth. With other words, come here, boy. I'm going to teach you a lesson. I'm going to show you who is the one who is in control. And so God reassures Hiskia, the king of Assur, don't be afraid of him. He is nothing. He will not even set one foot in this city. He will not even shoot one arrow in this city. I am going to be your protector. Vers 35 tot 37, 35, 37. In die nacht gingen de engel des Heren uit en sloegen het leger van Assur 185.000 man. Toen men vroeg in de morgen opstond, zie zij alle waren lijken. Toen brak Sanherib, de koning van Assur, op en aanvaarde terugtocht. En hij bleef te Nineveh. Eens, toen hij zich neerboog in de tempel van zijn god Nisroch, doodde zijn zonen Adramelech, Sarezer hem met het zwaard, doch zij ontkwamen naar het land Ararat. Zijn zoon Esarhaddon werd koning in zijn plaats. God greep in, God beschermde, en waar was de machtige Sanherib, die zo op zichzelf vertrouwde? Wat tot zijn eigen schande werd hij in de tempel van zijn afgod gedood. Zelfs zijn eigen god heeft hem niet kunnen redden. En dan moet je ook nog de vraag stellen, zijn eigen zonen hebben hem gedood. Wat voor een vader moet hij dan niet geweest zijn? Of wat voor een slechte jongens moeten die zonen dan wel niet geweest zijn? So we see that God sends an angel in the army and slays so many soldiers. And the king of Assur, he with the tail between his legs, goes back to Nineveh, stays there, and we see in verse 37, one day he goes into the temple of his god Nisroch, and his sons kill him. So even his god, and what a pity end, even his god was not able to save him in his own temple. And what a terrible father he must have been, that his own sons wanted to kill him, or maybe what bad boys his sons would have been in order to kill their father. And so we see his end is a very sad end for him. Goed, even dit. Als je naar Jesaja hoofdstuk 37 gaat. If we go to Jesaja chapter 37. 36. Daar vinden wij opnieuw, maar dan door de woorden van Jesaja, het verhaal wat we gezien hebben. Hoe Sanherib Jeruzalem bedreigd heeft. En in hoofdstuk 37 zien we hoe hij uiteindelijk die dreiging daar met die brief ook kwam. En in vers 14 van 37 hoe Hizkia bad. En hoe God ook gezegd heeft dat hij zou verlossen. En dat uiteindelijk ook de verlossing ook kwam. So we see in chapter 36 and 37 the same story that we have read in Kings, but now the prophet of Isaiah is writing about these things. And next week we will continue with 38, where we will speak about some more facets of Hizkia's reign and his end, of course. Volgende week zullen we ook nog verder gaan met nog wat aspecten van zijn koningschap en ook het einde van zijn koningschap. Maar goed, dan gaan we het vandaag hierbij laten. Ik hoop dat Hizkia echt een goede les voor ons is. Dat we echt gaan nadenken over hoe hij met dingen omging. En dat gebed, hoe hij zijn vertrouwen op God stelde. En hoe God daarnaar luisterde. Lees dat eens aandachtig. En probeer dat voor uzelf eens ook te vergelijken. Bid ik ook zo tot God? Is mijn houding ook zo tot God? Of is mijn hart vol, ja, kijk eens in Jacobus, look at James. Jacobus hoofdstuk 4, als ik mij niet vergis, James chapter 4. When we consider the lesson of today and when we have read the prayer of Hizkia, I want to advise you to go through it again and to study it and to see how Hizkia prayed. And how his whole attitude was towards God. And we should investigate ourselves. Do we pray in the same manner? Do we have the same faith as he? Do we show the same attitude as him? Or are we, like it is described in James chapter 4, verse 1 until verse 10, van 1 tot 10. Waaruit komt bij u strijden en vechten voor? Is het niet hieruit, uit uw hartstochten, die in uw leden zich ten strijde toerusten? Gij begeert, doch gij hebt niet. Gij zijt moorddadig en naijverig en gij kunt er niks mee verkrijgen. Gij vecht, gij strijdt. Gij hebt niets, omdat gij niet bidt. Of, gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, doordat gij verkeerd bidt, om het in uw hartstochten door te brengen. Overspelige, zegt Jacobus tegen deze gelovigen, weet gij niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend van de wereld wil zijn, die wordt metterdaad een vijand van God. Of meent gij dat het schriftwoord zonder reden zegt, de geest die God in ons deed wonen, begeert hij met jaloersheid? Maar hij geeft dan ook des te grotere genade. Daarom heet het, God wederstaat de hoogmoedige, maar de nederige geeft hij genade. Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand tegen de duivel, en hij zal van u vlieden. Nader tot God, en hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij die innerlijk verdeeld zijt, beseft uw ellende. Treurt en weent. Uw gelach moet veranderen in treurigheid en uw vreugde in neerslachtigheid. Vernedert u voor de Heere en hij zal u verhogen. En ik denk dat die woorden een hele mooie samenvatting zijn van wat we gezien hebben van die hoogmoedige koning van Assur en de nederige Hizkia. Wie werd er niet verhoord? Wie kende er ellende? En wie werd er wel verhoord? En wie kende er zegen? Verlossing and blijdschap. I think these words summarize what we have seen in today's lesson. who was the one who was not hurt by God and who suffered pain and a lot of anxiety? Well, it was the king of Asher in his hand. Who was the one whose prayer was heard and received joy and blessing and safety? Well, it was Hizkiah. He was humble enough to turn to the Lord. So let us learn from this lesson. Amen.
Amen.